Paulus in 1 Korinthe 3 en Petrus in 1 Petrus of in 2 Petrus spreekt over de melk tegenover de vaste spijs. En daarna komen wij vanavond in Hebreeën hoofdstuk 5, waar opnieuw gesproken wordt over die melk. En waar mijn zinziens de apostel Paulus, daar houd ik het gemakshalve altijd maar op. Ik denk dat hij de schrijver is van de brief aan de Hebreeën. Waar de apostel Paulus opnieuw over die melk spreekt. En deze beelden van melk en vaste spijs aanhaalt en er ook dieper op ingaat. Daar heeft hij kennelijk ook alle reden toe. Hij schrijft daar namelijk dat Christus, dat is in 5 vers 10, dat Christus door God genaamd is een hoge priester, of gewoon hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, van de welke, dat wil zeggen, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. En het is zwaar om te verklaren, niet omdat het zo in zichzelf een moeilijk onderwerp is, maar, zegt hij, dat is omdat gij traag om te horen geworden zijt. Het is moeilijk iets uit te leggen aan iemand die niet horen wil. En hij voegt eraan toe, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben, en niet vaste spijs. Dat impliceert dus dat melk hier in ieder geval een beeld is van de eerste beginselen der woorden Gods. En dat impliceert weer dat een wedergeboren mens zich dus zou voeden eerst met de eerste beginselen der woorden Gods. Zoals de baby aanvankelijk gevoed wordt met melk. Maar dat duurt maar korte tijd. Maar hij verwijt zijn lezers, in hoofdstuk 6 spreekt hij trouwens veel positiever over hen, dus ik denk dat het retoriek is alleen, maar voor ons erg nuttig. Hij verwijt zijn hoorders dat zij alsnog van nodig hebben om de eerste beginselen der woorden Gods te leren. En let op dat eerste beginsel een pleonasme is, want het gaat om de eerste woorden Gods en dus het begin van de woorden Gods, maar dat is twee keer hetzelfde. Hè? Met grote nadruk dus, het eerste, het begin, de meest fundamentele Bijbelse waarheid. Hij zegt, jullie hebben nodig dat eerst de meest fundamentele Bijbelse waarheid besproken wordt. En als dat moet, kunnen we het niet hebben over Melchizedek. Dat wil zeggen over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus, zoals we zullen zien, over het tegenwoordige werk van Christus, want daar gaat het feitelijk over. Gij zijt geworden als een die melk, als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen, want een ieder die der melk deelachtig is, die alleen melk gehad heeft, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Die is namelijk nog niet gewend aan steviger kost. Heeft er geen idee van. Want hij is nog een kind. Maar voor de volwassenen der volmaakten. Voor de volwassenen. Weet u nog? Wij spreken wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid. Voor de volmaakten blazen wij in 1 Korinthe. En dat is waar het over gaat. Precies dezelfde termen. Hetzelfde beeld. Voor de volwassenen. Dat wil zeggen degene die op zijn minst enige groei achter de rug hebben. Voor hen is de vaste spijze. Dat zijn namelijk degenen die door de gewoonheid, door gewenning, zouden wij nu zeggen, die door gewenning hun zinnen geoefend hebben. Ze moeten eraan gewend raken. En dat kost moeite. Men moet dan wat overwinnen. Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt. Ik kan het eigenlijk niet vertellen, want Jacob is erbij. Maar ik heb het in het verleden wel eens verteld. Hè. Die was nog aan de melk, maar toen hebben we hem krenten gevoed bij gelegenheid. En die krenten kwamen er gewoon weer onverteerd, helemaal net zoals ze erin gingen, ook weer uit. Zo was het dan. Daar gebeurt dan niks mee. Dan gaat erin, dan gaat er weer uit. Dat moet wennen. Men moet zich daaraan aanpassen. En de apostel zegt, die vaste spijs is alleen voor degene die op zijn minst bereid zijn om zich daaraan aan te passen. Maar meer specifiek, het is bestemd voor degene die dat al achter de rug hebben, zal ik maar zeggen. Die kun je nog eens wat vertellen. Ik denk altijd, het is een heel wat op zich uitgebreide en als u het mij vraagt toch belangrijke Bijbelse onderwerpen die je in het algemeen de gelovigen niet kunt vertellen. Al was het alleen maar omdat het dingen zijn die weliswaar voor God belangrijk zijn, die in de Bijbel belangrijk zijn, maar die nauwelijks of helemaal niets van doen hebben met het persoonlijke leven van de individuele gelovigen. Althans, men ziet het rechtstreekse verband niet. En dan kun je ze niet wijs maken, ze willen over zichzelf horen. En over hun eigen leven. Zijn op zichzelf gericht. En dat moet je afleren. Het gaat niet over ons. Het gaat over de Heer die een werk doet en die dat werk ook openbaart. En vervolgens een werk waarin wij betrokken zouden worden. Was de bedoeling. Uit zijn genade, overigens. En dan moet je wel het een en ander leren en slikken, ja. Der volmaakte is de vaste spijze die door de gewenning, de zinnen, de zintuigen, zeg maar, geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Want goed en kwaad gaat niet alleen maar over zonde en zondeval en het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar het zijn ook begrippen die op veel hoger niveau in het Nieuwe Testament worden toegepast. Voor ons als kinderen Gods is het onderscheid tussen goed en kwaad het onderscheid tussen het leven van de nieuwe mens en de oude mens. En als wij in de toekomst geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5, zullen we loon ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. En uit de context van die hoofdstukken, 2 Korinthe, blijkt dat het kwade is het leven onder de wet, onder het oude verbond. Het leven dus in het heilige. En het goede is het leven onder het nieuwe verbond. In het heilige der heiligen. En van het nieuwe verbond is Christus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo zijn we weer terug bij het onderwerp. Want de vaste spijs. Ik zeg ook, ik heb het wel eens anders gezegd. Ik heb wel eens gezegd, melk dat is wat men van de moeder krijgt. Vaste spijs eigenlijk van de vader. Melk heeft van doen met het aardse natuurlijke leven. Dat aardse natuurlijke leven is een schepping Gods. En de schepper heeft er het een en ander over te vertellen. Dat is zo, maar het is allemaal melk. Maar daarna pas komt wat anders. En dat heeft van doen met een nieuw leven, met een nieuwe schepping en hoe die in elkaar steekt en hoe men daar deel aan heeft. Dat is die vaste spijs. Het wordt ook verderop toegelicht. Ik vind het hier al tamelijk duidelijk. Want je moet hier in ieder geval concluderen dat de vaste spijs iets van doen heeft met die dingen die Paulus te vertellen heeft over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch? Daar gaat het over. Die wil die vertellen en hij aarzelt en zegt, ja, maar jullie zijn nog aan de melk, jullie hebben dat nog nodig. Maar niettemin, ik moet toch wat vertellen over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is vaste spijs. En hij waarschuwt zijn lezers dus. En zo worden wij hier ook gewaarschuwd. Verder wijs ik er graag op dat de apostel in deze brief aan de Hebreeën heel wat adeling demonstreert. Hij komt eigenlijk pas tot zijn onderwerp in hoofdstuk 9. Met een voorbeschouwing in hoofdstuk 7. Vanaf hoofdstuk 7. En de daaraan voorafgaande hoofdstukken 1 tot en met 6. Zullen we zeggen dat het langdradig is? Niet dat de apostel daarin niks zinnigs te vertellen heeft. Dat doet hij wel. Maar hij had een onderwerp geïntroduceerd en hij ontwikkelt dat onderwerp niet. Hij noemt het steeds. En dan gaat hij een paar stappen terug, neemt opnieuw een aanloop en komt weer bij het noemen van zijn onderwerp. En dan doet hij weer een paar stappen terug, maakt een grote omweg, een uitweiding en komt dan weer aan en weer enzovoorts. En dan uiteindelijk komt hij hier aan het eind van hoofdstuk 5 en dan moet het toch maar eens een keer gaan gebeuren. Maar dan neemt het ook nog eerst hoofdstuk 6. En dan in hoofdstuk 7, daar maakt hij pas op de plaats en zegt, nou ja, ik moet het hebben over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dan moet je natuurlijk eerst weten wie Melchizedek was. En dat wordt dan besproken in hoofdstuk 7 en van toepassing gebracht op Christus. En dan pas in hoofdstuk 9 eigenlijk komt de apostel bij zijn eigenlijke onderwerp. Hoe dat nou zit en wat die dienst van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek feitelijk inhoudt. Het is aarzeling. Kan u dat best laten zien? In hoofdstuk 1, vers 3 was hij al bij zijn onderwerp. Toen hij in enige korte zinnen, haast makende, dan denk je, nou, er zit een mooi tempo in, zei, dat God weliswaar, maar dat was een bijzin, een aanloop, dat God weliswaar in voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken, dan wel spreekt hij tot ons door de Zoon, en dan stopt hij eigenlijk al. De Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door wie hij ook trouwens niet alleen de wereld, maar ook de geschiedenis, de Aion, gemaakt heeft, daar hebben we het over gehad. Die Zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods, en die dus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En in een bijzinnetje staat dan nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Nog even. En dan is hij toch op zijn punt. Hij spreekt over de Messias, over Christus, die niet een troon op aarde heeft. Hetgeen voor Hebreeën wat moeilijk te verstaan is of te verteren is. Dan kom je meteen maar met die vaste spijs. Hè? De Messias, jawel, maar geen troon in Jeruzalem, vooralsnog. Dat komt later, dat is het eind van hoofdstuk 9 waar dat heel sumier even gezegd wordt, dat dit een andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar hij heeft een troon in de hemel en niet op aarde. En daar blijft de apostel bij staan. Dat is nuttig voor ons, maar in de normale voortgang van het verhaal staat hij ineens op de rem dus. Hè? Dan zegt hij, nou ja, zo voortreffelijker is aan de rechterhand Gods, zo voortreffelijker geworden dan de engelen. Omdat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Achteraf is dat voor ons zeer nuttig, omdat in de christelijke traditie dat hele idee dat de Heer wat geërfd heeft, volledig is weggeredeneerd. In artikel 1 van welke geloofsbelijdenis dan ook. Want die zegt dat hij altijd al was en alles al had. En de Bijbel zegt, dat is niet zo. Hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Want, hebben we al gelezen in hoofdstuk 2, hij was in ieder geval voor korte tijd onder de engelen gesteld. En daarna heeft hij alsnog die erfenis ontvangen. Dat is wat je van een zoon moet verwachten binnen de Bijbelse betekenis van de term. De zoon is de erfgenaam. Nou goed. Treffelijker geworden dan de engelen. En daarover gaat de rest van het hoofdstuk. Verbazingwekkend. Dus je moet je afvragen, waarom stopt de apostel daar? Hij ging met enorme snelheid van start. En ineens staat hij stil. en citeert allerlei schriftplaatsen uit het Oude Testament over de hemelse positie van de Messias. Begrijp je me goed? Natuurlijk zijn dat belangrijke dingen en het is ook heel nuttig dat wij dat gedeelte hebben. Maar het verhaal zelf wordt niet meer ontwikkeld. Hij staat stil, loopt er 3 keer omheen of nog vaker. En hij zegt, want er is geschreven en er staat ook en wederom staat er. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit daar mijn rechterhand. Zo van, dat is een uitdrukking over de Messias. Ja, goed. En ik sla het dus nu over, want ik hoef niet met u de Hebreeënbrief te bespreken. Maar dat is de hele rest van hoofdstuk 1. En daarna neemt hij toch een draad op en zegt aarzelend en tegelijkertijd waarschuwend, net als in het eind van hoofdstuk 5, waarschuwend, zegt hij, 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons, dat moet u vooral overslaan. Dat is een misverstand. En ik kan u meteen demonstreren hoe dat zit, dat verhaal over hoofdstuk 1. Je zou hoofdstuk 2 vers 1 rechtstreeks moeten plakken achter 1 vers 1. En dan gaat het verhaal gewoon door. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons meer dan die vaderen uit 1 vers 1 houden aan hetgeen gehoord wordt of is, omdat het zelfs niet maar de profeten zijn die het ons vertellen, maar het is de Zoon zelf die het ons vertelt. Ik stop, want omdat ik mijn gedachten dwalen, als ik langzaam praat, dwalen mijn gedachten af. En zo was ik ineens in Matthäus 21 bij de boze wijngaardenier. De heer van de wijngaard zond zijn dienstknechten om te kijken hoe het stond met de oogst enzovoorts. Maar het werd allemaal niks. Er zond hij nog meer dienstknechten, meer in getal, maar er kwam allemaal niks van terecht. Want die wijngaardeniers waren nog helemaal boze wijngaardeniers en ze leverden niks in. En in uiterste instantie zond hij dan zijn zoon zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar dat deden ze niet, ze zagen hem komen en zeiden, dit is de zoon, laat ons hem doden. Zodat je nu zeker weet dat de Joodse leidslieden in de dagen van de Heer Jezus donders goed wisten wie die Jezus was en dat hij de Messias, de zoon was. En ze zeiden, laat ons hem doden. En de erfenis, de wijngaard voor ons behouden. En het staat letterlijk in Johannes. Ik meen in hoofdstuk 11. Dat ene Kajaf was, dat zei, heren, ik zal het jullie vertellen. Laat ons die man doden en dan houden wij het volk. En de macht over het volk. Dat staat er letterlijk. En aan de hand van die gelijkenis weet ik zeker dat de man het ook inderdaad bewust wist. Maar juist dat was reden om hem te doden. Hebben die nog? Maar goed, dat is even een zijlijn. Maar waar het om ging is, God zond zijn personeel in het verleden, de profeten. En er kwam allemaal niks van terecht. En uiteindelijk zond hij zijn zoon, die hebben ze verworpen. Maar God spreekt nog steeds door die zoon die hij opgewekt heeft uit de dood. En omdat het die zoon is die spreekt, omdat het de Heer zelf is die tot ons spreekt, moeten wij ons meer nog dan de oud-testamentische gelovigen of ongelovigen, wie het maar waren, moeten wij ons meer dan die vaderen houden aan hetgeen gehoord is, of wat, want dat is het eigenlijk, aan hetgeen gehoord wordt, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien, dat wil zeggen de dingen door elkaar gooien, en bijbelse waarheid verrusselen tot een tamelijk statisch geheel, het spot waar je niks meer van kunt maken en we niet weten wat er allemaal in zit enzovoort. Nee, als ik langzaam praat zeg ik, inclusief verbondstheologie, waarin men 2 tegenovergestelde dingen door elkaar gemixt heeft. Genade en wet, door elkaar. Ik meen het bloedserieus. Het klinkt ernstig, maar dit zijn ernstige woorden. Want, lees maar mee, want indien het woord door de engelen gesproken, als u het mij vraagt, had men het woord engel gewoon moeten vertalen met het woordenboek in de hand. Dan had er gewoon boodschappers gestaan. Want dat is wat het woord engel betekent. Dat zijn gewoon die profeten uit het Oude Testament, uit hoofdstuk 1 vers 1. Indien het woord door die boodschappers gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft in het verleden, gedurende de oud-testamentische geschiedenis, hoe zullen wij ontvlieden aan zo'n oordeel ontkomen, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Niet maar indien wij op de zaligheid geen acht nemen, maar indien wij op die grote zaligheid geen acht nemen. Want populair gezegd en enigszins kort door de bocht, de zaligheid bestaat hieruit dat een zondaar uit de genade Gods eeuwig leven ontvangt. Maar de grote zaligheid bestaat hieruit dat de zondaar uit de genade Gods eeuwig leven ontvangt en gepromoveerd wordt naar de hemel. Want dat is van toepassing in onze tegenwoordige tijd tussen wat we noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Want het hiernamaals is niet de hemel. De hemel is het hier bovenmaals. Het hiernamaals is een nieuwe aarde. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar die hemel die wij ontvangen en die deel uitmaakt van onze grote zaligheid, maakt niet eens deel uit van die hemelen en aarde. Want die nieuwe hemelen en nieuwe aarde, dat zijn twee hemelen en één aarde. Als je het Hebreeuws zou kunnen lezen, zou je dat zien. Het zijn twee hemelen en één aarde. Maar die hemel die, waar wij een burgerschap van hebben ontvangen, is de hemel der hemelen. Die is boven categorie, die is boven de schepping. Dat is de hemel die van ouds is. Heb je dat nog? Dat is grote. Ja, sommige schrikken hebben het nooit gehoord. Maar kijk, waar sta ik, sommigen denken, dan begint hij weer met zijn vaste uitdrukkingen. Maar ja, ik ben 67, ik heb een paar vaste uitdrukkingen. En een van die vaste uitdrukkingen is, waar staat dan in de Bijbel dat een gelovige naar de hemel gaat? Waar staat dat dan? En u weet ook wat ik nu ga zeggen. Dan zeg ik, dat is goed geantwoord. Nergens. Het staat nergens. Er wordt een nieuwe aarde aangekondigd en er wordt gezegd dat de mens geschapen is om op de aardbodem te wonen en dat de aardbodem er is om voor de mensen te wonen en dat soort dingen meer. Een nieuwe schepping. Een nieuwe aarde. Enzovoorts. Maar er is één uitzondering op de regel. En die regel is dat de eerste gelovigen na de opstanding van Christus, dat wil zeggen de eersten die daadwerkelijk wedergeboren worden, omdat dat nieuwe leven ook daadwerkelijk in Christus tot stand gekomen is en beschikbaar gekomen is, de eerste categorie daarvan, dat zijn eerstgeborenen en die erven met Christus op grond van dat eerstgeboorterecht en ze zijn dus bestemd voor de hemel. Hetgeen geïllustreerd wordt in de oud-testamentische inzettingen met betrekking tot het eerstgeboorterecht onder de wet. Al wat de baarmoeder opent is mijn. Wordt de Heere geheiligd en wordt aan de Heere geofferd enzovoort. Dat is de gemeente. En dat wij naar de hemel gaan is een misverstand, want de Bijbel leert niet dat we er naartoe gaan, de Bijbel leert dat we daar al zijn. Vanaf dat wij wedergeboren werden. Toen ontvingen wij hemels leven, werden wij met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Maar dat maakt deel uit van het tegenwoordige werk van Christus. Hebben jullie dat nog? Daarom heet het grote zaligheid, of het heet zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Een term uit de Thessalonicenzen, als ik me goed herinner, zo snel. Maar daar gaat het over, hè? En dat wordt ons bekendgemaakt niet maar door profeten, maar door die Zoon zelf. Die ons verzamelt uit waar we maar waren, uit de heidenen staat u. En ons maakt tot zijn eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen. Ik haal altijd de woorden van Jacobus aan. Er zijn altijd van die schriftplaatsen die, waarin de dingen samengevat worden. Ik maak er dankbaar gebruik van. Jacobus in Handelingen 15 zei: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna zal hij, in overeenstemming met de profeten, staat er, zal hij wederkeer onder de hut van David weder op te richten. En nu verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. In de praktijk is dat de gemeente. En dat heet dan in Hebreeën 12 een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Of ingeschreven, wat u maar wil. Maar gemeente van eer, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, tot het hemels Jeruzalem, tot de gemeente van eerstgeborenen, enzovoorts. Hebben u dat? Dat berust op eerstgeboorterecht. En ook daar, misschien kom ik er niet meer, maar ook daar staat: denk erom dat je dat niet verspeelt. En dat je dat bewust bent en daaruit leeft. Dat je dat eerstgeboorterecht bewust bent, zal ik maar zeggen. Esau deed dat niet en die heeft daarna spijt gehad, maar heeft geen plaats des berouws gevonden, hoewel hij die met tranen zocht. Hij heeft er eeuwig spijt van. En wij zullen er ook eeuwig spijt van hebben. Maar hier staan die woorden ook, hè. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Die grote zaligheid namelijk, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, dat wil zeggen door de Heer Jezus zelf, in zijn omwandeling op aarde. En er staat, hij was de eerste die dat verkondigde. Ik moet zeggen dat, voor zover ik het gevolgd heb, de Heer dat dan toch met bedekte termen deed. Maar niettemin, alle tekenen die hij deed en alle redenvoeringen die hij hield, hebben betrekking, wis en waarachtig, op onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de zaligheid dan wel de wijn gaat. Het koninkrijk, hoe je dat maar noemt, van de Joden zal worden weggenomen en zal worden gegeven aan een ander volk. Bijvoorbeeld aan een Samaritaanse vrouw. Of aan die vrouw uit Sarepta, Sidonis, weet je nog? In het buitenland. En meer van dat soort beelden. De Heer sprak daarover. En claimde ook zijn hemelse positie. Is de Messias de zoon van David? Waarom is het dan, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat dat van doen heeft met de hemelse positie van de Messias. En in zijn hemelse positie zou hij eerst zijn gemeente verzamelen. En hij zei dus ook, toen Petrus zei, hij zei de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. Toen zei hij zelf meteen niet, en op deze Petra zal ik mijn koninkrijk bouwen. Hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nog niet tot koninkrijk. Dat komt pas later. Eerst komt er wat anders. En men lezen bijvoorbeeld, maar ja, dan ben je aan het eind van het leven van de Heer Jezus. Men lezen bijvoorbeeld Johannes 13 tot en met 17. Die lange reden van de Heer in de nacht dat hij verraden werd, in de bekende opperzaal, eindigend in dat lange gebed dat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. Iemand heeft het ooit doorgehad en dat erboven gezet. Het hoge priesterlijke gebed. Dat gaat niet over de openbaring van een koninkrijk. Hij zei trouwens tegen zijn discipelen op die avond: verwondert u niet als de wereld u haat. Ze hebben mij eer gehaat dan u. Ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij verworpen. Ze zullen u verwerpen. De wereld zit niet op die boodschap te wachten. Leest u het maar na. Het is gemeentelijke waarheid. Zeker wel. En ontleent eveneens aan de oudtestamentische profetieën. Alleen de Heer begint die dingen te bespreken, naar voren te halen en zegt tot zijn tijdgenoten: heb je dit wel eens gelezen, heb je dat wel eens gelezen, weet je wat dat of dat betekent, enzovoorts. En hij roept die schriften op en geeft er soms een toelichting op, of soms een hint. En hier staat: die grote zaligheid is begonnen verkondigd te worden door de Here, zodat Paulus in een van zijn latere brieven zelfs nog kan zeggen dat als men zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus, dan is men ziek. Staat u? Dan raast men. Dan ben je koortsig. Dan ben je aan het eilen. Dat is wat het betekent. Dat wil zeggen, gemeentelijke waarheid berust wel degelijk op de woorden van de Heer Jezus. Maar kennen we die woorden ook? En begrijpen we de dingen die hij deed en sprak? Maar het is begonnen geworden, verkondigd te worden door de Heer zelf. En aan ons bevestigd is het geworden door degene die hem gehoord hebben. Met andere woorden, die dingen worden echt bekendgemaakt door de Zoon. En de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde nam alvast een aanloop. Maar in onze dagen is dat zijn werk, dat is wat hij doet. Hij spreekt tot ons. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En dan te bedenken dat vele christenen denken dat het meest christelijke wat er bestaat is dat men tot God spreekt. Maar in werkelijkheid, het meest christelijke wat er is, is dat men naar hem hoort, want hij spreekt. Je moet tot hem zeggen: spreek Heer, want u knecht hoort. En niet zeggen: Heer, wees stil, ik heb u wat te vertellen. Te vragen, impliciet. Ja, ik zeg het wat grof misschien, maar ja, natuurlijk. Je mag alles wat je dwars zit en ook alles wat je niet dwars zit, je mag het aan de Heer zeggen. Inderdaad. Wij worden ook uitgenodigd om dat te doen. Maar om te denken dat dat het hoogtepunt is van christelijke leven, zal ik maar zeggen, of van spiritualiteit, dan vergist u zich. Het is gewoonlijk zeer, maar dan ook zeer vleeselijk. Ik heb van mijn leven heel wat zogeheten bidstonden bijgewoond. Zoveel dat ik er nu nog allergisch voor ben. Dat hebt u misschien niet, dus ga uw gang. Maar wat ik daar allemaal aan menselijk leed heb horen voorbij komen, aan wat allemaal de Heer voor gevraagd werd, voor allerlei onbenulligheden, ik kan het nog niet van me afzetten. Dat meen ik serieus, ja, sorry. Zo christelijk is dat niet. Luisteren zou men naar hem. Nou goed. De Heer is ermee begonnen. De discipelen zijn ermee doorgegaan. Vers 4. God bovendien. Want boven die discipelen, die apostelen die hem gehoord hadden, boven hen was het God die mede getuigde door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes. Naar zijn wil, niet naar de wil van de discipelen, maar naar Gods wil. Want al die tekenen die plaatsvonden binnen die eerste generatie van onze tegenwoordige bedeling, zijn allemaal, en voor zover we ze in de Bijbel vermeld vinden, zijn allemaal tekenen van dat tegenwoordige werk van Christus. En we zouden tot de conclusie moeten komen als die van Nicodemus: niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat we ook de tekenen zouden begrijpen, want tekenen zijn tekeningen. Het zijn tekenen van iets anders. Het is niet maar een wonder waarvan wij niet begrijpen hoe het tot stand komt, technisch gezien. Maar het gaat erom wat het uitbeeldt. Zie? En wat het uitbeeldt is wat de Heer vandaag doet. Aan geestelijk werk, verborgen voor de wereld, maar niettemin zeer reëel, en wij zouden er deel aan hebben. Nou goed. Maar het is nog steeds een aarzeling van de apostel Paulus. Wij moeten ons houden aan dat woord van de Heer. Hij is dus bang dat we dat niet gaan doen, maar hij wil ons wat gaan vertellen in deze brief. En hij aarzelt. En voordat hij erop ingaat, verder met zonder, zegt hij: maar denk erom, je moet er wel naar luisteren. Het is niet echt vrijblijvend hoor. Het heeft consequenties. En dat probeer ik u vanavond dus ook te vertellen. Het heeft consequenties. Verregaande consequenties. Maar goed, ik ga niet op het volgende van dit hoofdstuk in. Dat is nog steeds leerstellige uiteenzetting omtrent de dood en opstanding. Dat wil zeggen de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus Christus. Die in overeenstemming is met bijvoorbeeld Psalm 8. Daar hebben we het al over gehad. En met nog zo wat andere schriftplaatsen. In belangrijke mate trouwens uit de psalmen. Maar aan het eind van het hoofdstuk komt hij dan weer bij Christus. Die vers 17 in alles den broederen moest gelijk worden. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Barmhartig en getrouw hoge priester zou hij zijn. In de dingen die bij God te doen zijn. In de dingen bij God. Om de zonden des volks te verzoenen. Eigenlijk moet ik nu stoppen en meteen zeggen. Het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet hij? Hij verzoent de zonden des volks. Van welk volk? Voor wie stierf de Heer Jezus ook alweer? Voor welk volk? Voor iedereen, voor alle mensen. En nu staat er om de zonden des volks te verzoenen. Welk volk? Misschien een beetje een strikvraag, maar welk volk? Zijn volk. Voor degene die zijn eigendom zijn. Ik bedoel dit. De hoge priester van het oude verbond, dat is dus die na de ordening van Melchizedek, moest ook bij wijze van spreken, als ik zeg het verkeerd, naar de ordening van Aaron, die bedoel ik, ja. De hoge priester van het oude verbond, na de ordening van Aaron, moest ook op zijn manier en met de beperkingen van de wet verzoening doen, met name op grote verzoendag, voor de zonden des volks. Maar dat was alleen voor dat volk. Nou ja, de Israëlieten. Want hij was hoge priester niet van de Moabieten, de Ferizieten en al die andere Ieten en wie het maar waren. Maar alleen maar van Israël. En dan nog alleen maar diegene die achter Mozes aan zijn broer, die achter Mozes aan Egypteland waren uitgelopen. En die Mozes gevolgd hadden. Dat was Israël, ongeacht of ze van Abraham afstamden of niet. Want er was nogal wat volk bij wat niet van Abraham afstamde. En aan de andere kant, er was nogal wat volk dat wel van Abraham afstamde, maar niet bij Israël hoorde, omdat het gewoon de andere kant op was getrokken. En niet achter Mozes aan. Dat was dus een verzameling volk, waaronder veel vreemd volk. Staat in de Bijbel, vreemd volk. Maar zij vormden dat volk en Aaron werd of was hun hoge priester. En Aaron had geen bediening voor welk volk dan ook, dan alleen voor dat ene volk. En Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft geen bediening voor welk mens, voor welk volk dan ook, dan alleen zijn eigen volk. Dat is in de praktijk en tot op heden alleen de gemeente. Meer is er nog niet. De rest komt pas na de wederkomst van Christus, maar dat is deze week niet ons onderwerp. Heb je die nog? Hij is, er zou moeten worden een barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God zijn, om de zonden des volks te verzoenen. Dat is dus wat hij doet, maar het is een van de vele omschrijvingen van het tegenwoordige werk van Christus. Er zijn nog een paar andere en ik kom er heus nog wel op terug. En daarna, want in hetgene zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Het idee is namelijk dat de hoge priester het hele volk vertegenwoordigt en voor dat doel ook het volk moet kennen. Hij moest ook iemand uit het volk zijn. Dat staat een paar hoofdstukken verderop weer. De hoge priester werd genomen uit het volk. werd genomen uit de mensen. En als je de mensheid van de Heer Jezus in twijfel trekt, dan heb je meteen een bom gelegd onder het idee dat hij onze hoge priester is. Maar het kan niemand wat schelen, omdat men toch niet weet wat die hoge priester eigenlijk is en wat hij doet. Nee, dat is om je scherp te houden. Hè? Want lees maar mee. Hierom, heilige broeders, 3 vers 1, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Maar het is niet maar een roeping vanuit de hemel, maar een roeping na de hemel. Je moet je meteen afvragen, is er dan ook een aardse roeping? Ja, en die komt ook van God. Maar die is in onze dagen niet aan de orde. Wij als eerstelingen hebben een hemelse roeping. Als eerstgeborenen. En wij, heilige broeders, die de hemelse roeping delachtig zijn, wij zouden aanmerken, onze aandacht vestigen op zijn minst, wij zouden aanmerken, of gewoon zien op, maar zo heet het in hoofdstuk 12. Wij zouden aanmerken, de apostel, dat wil zeggen de gezondene, de boodschapper. De apostel en hoge priester die wij belijden en die wij als zodanig erkennen, onze belijdenis. Christus Jezus, een hoge priester die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Waaruit je moet vaststellen dat het werk dat Christus doet per definitie toch een dienstwerk is. Nee, hij is niet door ons aangesteld. Hij is door God aangesteld. Later, maar daar kom ik waarschijnlijk niet in, maar misschien ook wel. In Hebreeën 10 wordt ons beschreven dat de Heer Jezus in zijn opstanding zei: zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Maar het is een van die vele schriftplaatsen die gewoonlijk, zonder erover na te denken, gewoonlijk, ik gebruik dat als excuus, reik ik gratis aan, maar die gewoonlijk worden toegepast op de menswording van de Heer Jezus. Zo van, daar werd hij geboren op aarde en daar was hij dan om Gods wil te doen. Of misschien nog zelfs wel eerder, voordat hij op aarde geboren werd, dat hij zei, want zo wordt het ook dikwijls uitgelegd, dat hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Maar de woorden zoals ze beschreven worden, tot 2 keer toe, achter elkaar, in Hebreeën 10, zijn woorden van de hoge priester na de ordening van Melchizedek. En zoals hoofdstuk 7 uiteenzet, hij werd pas hoge priester na de ordening van Melchizedek in zijn opstanding en niet eerder. Dus toen sprak hij die woorden, al of niet letterlijk, maar hij sprak die woorden, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen zei die God, die zei tegen hem, zit aan mijn rechterhand, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en ik maak u tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, tot in eeuwigheid. Psalm 2 en Psalm 110, naast elkaar. Beide psalmen worden uitgebreid geciteerd in Hebreeën, dus ik kan het rustig zo zeggen. Hij kreeg een ambt. Hij was zojuist opgestaan uit de dood, de eersteling geworden van een nieuwe schepping, een eerstgeborene aller creaturen, een eersteling van degenen die ontslapen zijn, en hij kreeg het ambt, van koning en hogepriester. Hebben we die nog? Hij werd in de dienst van God aangesteld, en dat doet hij nog steeds. En voor zover hij een getrouw hoge priester is, is hij niet trouw aan u of mij, maar hij is trouw aan degene die hem heeft aangesteld. Dus de beste garantie die wij kunnen hebben bovendien, gaat hij dan ook, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En dat hij trouw is en kan zijn, heeft hij bewezen daarvoor, in zijn omwandeling op aarde. Dat was Hebreeën 5. Maar die heb ik niet met u gelezen. Maar dat waren de versen net voor dat verhaal over die melk en vaste spijs. Was daar dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is zij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de orde van Melchizedek. Van de welke wij vele dingen zwaar om te verklaren te zeggen hebben. Heb u die nog? Terug naar Hebreeën 3 vers 2. Hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft, zoals Mozes dat ook was, maar Mozes was de middelaar van het oude verbond. Ja. En dan vers 5 meteen. En Mozes is weliswaar getrouw geweest in geheel zijn huis, Israël, als dienaar, tot een betuiging der dingen die gesproken zouden worden. Want de hele situatie van Mozes en Israël en de wet getuigt van een nieuwtestamentische situatie van Christus en de gemeente en het nieuwe verbond der genade. Er is er een beeld van. Inclusief de tabernakel die via Mozes werd opgericht. En zo verder. Maar Mozes was trouw als dienaar in geheel zijn huis. Vers 6. Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Wij zijn dat huis. En nou even terugkoppelen. Hij zou hoge priester zijn om de zonden des volks te verzoenen. Welk volk? De gemeente dus, dit huis, dit volk. Ja. Want het is één ding dat hij de zonden der wereld wegneemt. Het is een heel ander ding dat hij de zonden van zijn volk verzoent. Hebben we dat nog? Nou ja, dat heeft van doen met dat wij weliswaar wedergeboren zijn, maar wij zijn nog in het vlees. Wij leven nog in dit aardse lichaam met alles wat daar aankleeft en daarin gebakken zit, of hoe dat maar heet mag. Alles waar het mee besmet is enzovoort. En dat staat ons in de weg om te leven in gemeenschap met de Heer. Om hem te dienen. Het staat ons in de weg. We denken, dat kunnen we niet, we hebben vuile handen. Ik heb het ooit een keer tegen de Heer gezegd. Ik zeg, ik weet dat u mij roept, maar ik deug niet. Ik krijg het niet voor elkaar, ik word niet beter. En als je de Heer niet wil dienen, moet je dat zeggen. Ja, maar goed. Nee, wat er dan gebeurd is, dan ben je over de drempel. Want daar gaat het nou juist om. Dat je niet deugt, maar de Heer neemt dat weg. Niet wij doen dat weg. Dat kunnen wij niet. Dat is het nou juist. En heel het leven onder de wet, heel dat religieuze leven is erop gericht om de eigen zonde weg te doen en te verzoenen en ons acceptabel te maken voor God. En het is een onmogelijkheid. En begrijp je me goed, dat zijn vaak wedergeboren, zijn juist vaak wedergeboren mensen die daarmee worstelen. Kijk, ongelovigen, die tillen daar zo zwaar niet aan. Die zeggen, oké, ik maak fouten, nou en, dat doet iedereen, zo wat. De Heer moet er maar genoegen mee nemen, de Heer is een genadig God, dus die moet er maar, die neemt dat wel. Maar als je bewust bent hoe dat zit met die zonde, en je hebt ze staan je in de weg, dan heb je een probleem. En de tragiek is dat wij gewoonlijk, nou ja, misschien niet gewoonlijk, maar dan toch wel dikwijls via allerlei prediking en publicaties geconfronteerd worden met onze eigen tekortkomingen. En dan gaat men ons vertellen hoe we er tegen moeten vechten en hoe we het eventueel zouden kunnen overwinnen. Zelfs in de kracht van de Heer en hoe het allemaal heten mag. En vooral veel bidden ervoor enzovoort. En ik geef u garantie, het werkt niet. Het wordt alleen maar erger. Hoe meer je zo bezig blijft, hoe erger het wordt. Dat is het verhaal van het vechten tegen die slang. Weet je wel, je slaat hem de kop af en er komen er 3 voor in de plaats. Die sla je ook af en er komen er 7 voor in de plaats. Dat is klassiek. Letterlijk klassiek, hè. Dat gaat niet werken. Elke druppel van die bloed van die draak dat op de grond valt, komt een nieuwe draak op. Dat is vechten tegen de zonde. Je kan het beter niet doen, dan heb je er veel minder last van. Je moet het ding met rust laten. Staat het dan niet in de weg? Het is je probleem niet. Echt maar. Dat moet je leren accepteren. Dat is je probleem niet. Je moet gewoon gehoorzaam zijn aan de Heer en dat begint met luisteren naar zijn woord. En dat is in de praktijk inderdaad tamelijk theoretisch onderwijs in de woorden Gods. Je moet ook vooral niet al te veel haast hebben om in de praktijk een christelijk leven te openbaren. Want christelijk leven is per definitie verborgen. Het gaat niet om openbaren. Dat komt wel een keer, dat zit er aan vast, maar dat is van veel latere zorg. Het is trouwens helemaal geen zorg. Het gaat om wat de Heer in ons wil doen, in ons binnenste, ons wil veranderen enzovoort. En dat gaat alleen maar door dit woord. En wat die zonde betreft, een paar hoofdstukken verder, als de apostel daadwerkelijk terechtkomt bij het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zegt hij, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En niet hij reinigt onze handen van zonde of voeten of wat het ook maar was, ons vlees. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens. En dat maakt ons bekwaam om die levende God te dienen. Hij reinigt ons. Hij doet verzoening voor onze zonde. En er wordt heel wat meer over gezegd dan alleen deze enkele uitspraken hier in Hebreeën 2 en 3 hoor. Maar waarschijnlijk kom ik er nog op. Christus is getrouw, die woorden is getrouw staan er niet bij in vers 6, maar die worden geïmpliceerd vanuit vers 5 uiteraard. Hè. Mozes is getrouw geweest, en dan vers 6, maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En dan komt er nog wat, hè. Wiens huis wij zijn. De theorie, de leerstellige waarheid, is gewoon dit. Wij worden wedergeboren en als we wedergeboren zijn, maken we deel uit van de gemeente Gods. Horen tot zijn volk. Maar dat is, daar gaat hij weer, dat is de jure. Dat is dan zo. Maar in de praktijk ligt dat enigszins genuanceerd. Nee, ja, je kan mensen hebben met een Nederlands paspoort, maar die tegelijkertijd staatsvijand nummer 1 zijn, bij wijze van spreken. Zijn het Nederlanders? Jawel. Maar ze helpen het land naar de Filistijnen. Dat kan toch of niet? Ik weet zogaar geen voorbeelden, dat is maar goed ook. Goed. En zo is het met kinderen gods ook. Zij horen tot de gemeente. Maar van sommigen staat, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En er wordt niet aangetwijfeld dat het wedergeboren mensen zijn, maar er wordt zo zonder meer vastgesteld dat ze een volstrekt verderfelijke invloed hebben in de gemeente. Waarna Paulus bidt, ach werden zij afgesneden die u onrustig maken. Dat ging gewoon betekent, gingen ze maar dood. Echt waar. En aan de Korintiërs schrijft Paulus, en in sommige gevallen gebeurt dat ook, want soms neemt God gewoon mensen weg als ze hem te veel voor de voeten lopen. Horen die lui bij dat huis van Christus? Nou, officieel wel, maar in de praktijk niet. Omdat ze zich onttrekken aan dat hoofd van dat huis. En als ik hem iets smaller neem met de beeldspraak die ons hier wordt aangereikt, want alles wat priesterschap heet, is eigenlijk gewoon beeldspraak. Ontleend aan het oud-testamentische priesterschap. Dat is allemaal symboliek. De tabernakel, maar de priesters die daar in dienst deden ook. Hè. Kijk, je kunt wel de zoon van Aaron zijn, oud-testamentische situatie. Je kunt wel van Aaron afstammen, dan ben je een priester. Maar de bedoeling is dan wel dat je bij het bereiken van een bepaalde leeftijd je meldt. En zegt, ik ben een priester, ik ben een zoon van Aaron, hier ben ik, zegt u maar wat ik wil moet. in de dienst. Dan stel je onder de leiding van die hoge priester. Staat in de wet beschreven. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik ben wel de zoon van Aaron, dat is dan zo. Dan ben je officieel een priester, je hebt priesterlijke rechten, maar ook plichten, maar je kunt je er ook aan onttrekken. Je kunt zeggen, dat is mijn worst, hoor dat maar was, ook alweer. En zeggen, ja, doe maar weer, dat hoeft voor mij niet. Kan het ook niet helpen, ik ben wel zo geboren, maar dat... Het is maar belachelijk dat iemand op grond van zijn geboorte een bepaalde verantwoordelijkheid en functie zou moeten hebben. Die komt u waarschijnlijk wel bekend voor. Ja, dat kan. Hoor je dan nog tot het priesterlijke huis? Ja, in theorie wel, maar in de praktijk niet. En hier gaat het over de praktijk. En er staat dus, wiens huis wij zijn... Indien wij, en dan staat er niet indien wij wedergeboren zijn. Dan staat er indien wij, maar of slechts de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Nog een keer. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel toe, want einde is doel, vasthouden. Want er is vrijmoedigheid voor nodig. Dat is een trefwoord in de Hebreeënbrief overigens, vrijmoedigheid. Er is vrijmoedigheid voor nodig om, zoals je bent met al je tekortkomingen, te naderen tot die rechtvaardige God en te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik bedoel, toen Adam zijn boekje te buiten was gegaan, of waar hij maar te buiten ging dan, hè, Toen verstopte hij zich. En de Heer moest hem zoeken. Waar is die man gebleven? Ik zag hem net nog. He? Maar hij ruiste door het struikgewas, denk ik altijd. Maar goed. De Heer moest hem zoeken. En zo is het met mensen ook. Die verstoppen zich voor de Heer. Zijn bang voor hem. Ze geloven dat hij bestaat. En ze geloven nog een paar dingen meer. En ze onderschrijven talloze geloofsbelijdenissen en andere formulieren. En dat soort dingen meer. Maar ze zijn als de dood voor die God. Waarom? Omdat ze hun oude leven niet kwijt willen. En sommigen alleen maar omdat ze echt niet van plan zijn om die God te gaan dienen. Dat die God hen dient en eventueel... nieuw leven geeft of zo, zodat ze in de hemel dan wel het hiernamaals mogen komen, want het verschil kent men toch niet. Dat is prima, maar die God dienen, nee. En men verbergt zich voor die God. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En men zoekt zijn toevlucht in allerlei religieuze activiteiten enzovoort, zolang men niet met die God te maken krijgt en zich zeker niet onder zijn woord stelt. Want als men zich onder zijn woord stelt, heeft dat woord consequenties. Dat keert niet ledig weder. Dat stelt de mens voor de keus. Dat doet wat met je. Het zij positief, het zij negatief. En dat is het risico van wat wij hier doen. De Bijbel openen. Wij horen tot zijn huis indien wij maar de vrijmoedigheid vasthouden. En de roem der hoop. Want wij roemen niet alleen in de verdrukking, maar we roemen ook in de hoop. Dat was Romeinen 5. Daar zijn we van de week mee begonnen, geloof ik. Met Romeinen 5. Want onze zaligheid als zodanig geeft ons die hoop. We hebben een toekomst, wij zijn onderweg hier naar onze aanstelling in de toekomst als zonen, als eerstgeborenen, als diegenen die medeverantwoordelijk zullen zijn straks in de openbaring van zijn koninkrijk in de hele wereld. Dat is onze toekomst, nee, niet de opname van de gemeente heb ik het over. Ik heb het over de wederkomst van Christus met de gemeente 7 jaar later. Wanneer wij geopenbaard zullen worden. Dat staat in Romeinen 8. De hele schepping wacht. Moet wachten. Want dat is eigenlijk de strekking. Op de openbaring der zonen Gods. Dat zijn wij. Daarin zijn we onderweg. Dat is wat onze levens bepaalt. Als er één ding is, wat één Bijbelse waarheid is, die directe uitwerking heeft op onze levens, is dat God ons openbaart wat onze toekomst is en waarheen wij onderweg zijn. Dat scheelt een stuk bij het zoeken. Want een natuurlijke mens moet zijn weg zoeken en weet niet eens waar naartoe. En dat is technisch onmogelijk, maar ja, daar is men mee bezig. En wij hebben in ieder geval een toekomst waarheen wij onderweg zijn. Dat scheelt een stuk. Weet je in ieder geval ongeveer welke kant je op moet. Maar je zou die toekomstverwachting vast moeten houden. Daarom is het zo tragisch, zuster, dat men in onze dagen nog wel weet dat de Heer zal wederkomen, maar men heeft geen flauw idee van het hoe en waarom. Om van het wanneer dan nog maar te zwijgen. Het speelt niet meer. En toch, hier staat het, hè. Wij behoren in de praktijk tot zijn huis, indien wij de roem en de hoop tot het einde toe vast behouden. Die uitdrukking wordt in verschillende varianten nog een keer of zes, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar nog een keer of zes in Hebreeën herhaald. Mijn oog valt er toevallig op, in 4 vers 14 staat het ook, hè. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Maar staat er nog een paar keer, dus lees je die brief maar eens door. Het gaat om het vasthouden van deze dingen. Het bewustzijn daarvan dus. Hè? Dat we daarbij horen. En dan meteen nadat dit gezegd is, krijgen we weer een heleboel stappen terug. En dan neemt Paulus de geschiedenis van Israël in de woestijn op. Dat lag voor de hand, want die had Christus vergeleken met Mozes. Heeft hij Mozes en de woestijn in zijn gedachten. En zegt dan, nou ja, dat volk daar in de woestijn, ja, die waren wel allemaal verlost uit Egypte. Maar hoeveel van die lui denk je dat er in Canaan eigenlijk aankwamen? En dus beantwoorden aan hun roeping? Van de 600.000 maar 2. Enigszins afgerond, maar het is zo. En die twee kennen we nog bij name ook. Dat waren Jozua en Caleb. En dan had je het mee gehad. Want de rest is omgekomen in de woestijn. Ze waren wel geroepen voor het beloofde land. Maar die erfenis die hen beloofd was, hebben zij in de praktijk niet ontvangen. En Paulus zegt, dat is een illustratie voor ons. Begrijp je me goed, ze waren Israëlieten, ze maakten deel uit van dat volk enzovoorts. Zo hebben we in onze dagen kinderen gehad, ze maken deel uit van de gemeente als zodanig, maar ze zijn geroepen tot heerlijkheid. Maar of ze die heerlijkheid ook ontvangen, is nog maar zeer de vraag. En ik heb het niet over of ze wel in de hemel komen, dat is niet, allang niet meer aan de orde, daar zijn ze al. Vanaf dat ze wedergeboren werden, zijn ze met Christus gezet, staat er, Efeze 1, zijn ze met Christus gezet in de hemel. Maar laat ik het dan anders formuleren. De vraag is of ze ook nog loon ontvangen. En het antwoord is, nou ja, als ze zich er verder niks van aan hebben getrokken in hun leven, nee, niks. En als je die dingen niet uit elkaar kunt houden, zal ik het even iets breder zeggen. Als je dus het onderscheid niet kent tussen het werk van Christus uit het verleden en het tegenwoordige werk van Christus, dan blijf je altijd in deze problematiek steken. Voor wie deed de Heer of doet de Heer zijn werk? Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? En als je wedergeboren wordt, kan je dan alsnog verloren gaan? De vraag is te dom gesteld en dus kun je er ook niet een zinnig antwoord op krijgen. Het antwoord is, ja, je kunt verloren gaan, want er staat letterlijk zo met die woorden in de Bijbel. Alleen ze betekenen niet dat je je hemelsburgerschap en je eeuwig leven kunt kwijtraken. Maar ook het missen van de erfenis waartoe je geroepen bent, het missen van het loon dat de Heer voor je heeft weggelegd, wordt beschouwd als verloren gaan. Dat is toch verlies? Als voor je gereed lag en je krijgt het niet. Dat heeft met goed en kwaad te maken. Niet met zondigen of iets dergelijks. of wetsovertreding, maar met de vraag of wij als kinderen Gods inderdaad geleefd hebben als kinderen Gods. Of we hem in de praktijk van ons leven erkend hebben als onze Heer en Hoge Priester, degene die wij zouden dienen. En die ons het een en ander in ieder geval wil bekendmaken, want hij spreekt tot ons. Nou ja. Maar wat Israël in de woestijn betreft, de Heer sprak tot hen en ze wilden naar hem niet luisteren. Ze vertrouwden zijn woord niet, ze deden het precies het tegenovergestelde en al dat soort dingen meer. En er staat, de Heer heeft hen 40 jaar verdragen in de woestijn. Ik hoop niet dat dat voor u geldt, dat achteraf gezegd moet worden, de Heer heeft hem of haar vele tientallen jaren verdragen. He? Toch? Maar het kan wel. Ja. Nou goed. En dus is het een moeilijk onderwerp. Je bent net gewend aan de blijde boodschap. En dan komt iemand je vertellen, ja, je kan een heleboel kwijtraken, je kan een heleboel missen. En dat voor altijd, dat is niet meer in te halen. En laat ons dan op elkaar toezien. 4 vers 1, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Later heet het, laat ons elkander aansporen. Dat is in hoofdstuk 10. Laat ons op elkander toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Dat is hoofdstuk 12. En iemand die zich keert tot de wet, die verachtert van de genade, hoor. Die gaat achteruit, keert terug naar de oude beginselen, de dode beginselen die men van voren af aan weer wil dienen. Staat zwart op wit in de Bijbel. Ja. Nou. Zie dan toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig had om af te wijken van de levende God. Dus 3 vers 12. Mijn oog viel er toevallig op. Het zijn wel ernstige waarschuwingen. Vooraf. Want de apostel moet nog gaan vertellen hoe het zit en waar het werkelijk over gaat. Hè? Nou goed. En dan in hoofdstuk 4, ook pas op de plaats waar de apostel teruggrijpt op oud-testamentische uitspraken, waarin gezegd wordt dat Israël in de rust zal worden gebracht. In de Sabbat eigenlijk. In de rust zal worden gebracht. En Paulus zegt, ja, dat is nog nooit gebeurd. Hoewel bij verschillende gelegenheden gezegd wordt, is het nooit gerealiseerd geworden. Het moet nog gerealiseerd worden. Het zou gerealiseerd worden, pas onder het nieuwe verbond. Laten wij dan de rust ingaan. Die rust voor het volk van God, enzovoort. Dat is ongeveer de rest van de Hebreeën hoofdstuk 4, maar nog steeds is hij niet bij zijn onderwerp. En voordat hij zijn onderwerp bespreekt, begint hij al met het trekken van de conclusie. Ik vind het altijd een beetje komisch. Dat is in hoofdstuk 4 vers 14. Wanneer hij zegt, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, over wie nog niks anders gezegd is dan dat hij verzoening zal doen voor de zonden des volks, waarbij wij absoluut niet begrijpen waar het over gaat, zegt hij, terwijl wij dan een hoge priester hebben, een grote hoge priester. U weet, het zijn twee termen die allebei vertaald worden uit het Oude Testament met hoge priester. Standaard. De ene is inderdaad hoge priester en de andere is grote priester. Hoofdpriester of hoge priester, Rosh Kohen. En de ander is grote priester. En hier worden de beide termen samengevoegd. Hè? Ter bekrachtiging uiteraard. Hè? Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Pas in hoofdstuk 9, waar de apostel bij zijn eigenlijke onderwerp komt, legt hij het uit. En hier denk je, hij is door de hemel, het is Christus en hij is door de hemel, hij is inderdaad ten hemel gevaren. Dus dat is het dan, zonder dat je erbij nadenkt dat het een typologische betekenis heeft ook. Hè? Dat komt pas later. Maar terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, herhaling uit 3 vers 6... Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is een herhaling van 2 vers 18. Maar nu in een negatieve vorm gesteld, maar het is dezelfde gedachte. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar we hebben een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzacht geworden, zonder voor die verzoeking te vallen. Want dat is de betekenis van doch zonder zonde. Dat wil je per slot weten toch, als er staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Dan wil je toch weten of hij voor die verzoeking bezweken is of niet. En het antwoord is, nee, hij is niet voor die verzoeking bezweken. Hij heeft geen misser gemaakt. Want dat is wat zonde is. Hè? Nou goed. En omdat dat zo is, omdat we een voorbeeldige hoge priester hebben, die bovendien weet wat het is om verzocht te worden, eveneens volgens 2 vers 18. En omdat het zo is, laat ons dan met vrijmoedigheid, dat was hetzelfde als indien wij maar de vrijmoedigheid enzovoort behouden, uit 3 vers 6. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen. Het is het woord voor offeren uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Het naderen tot God is het offeren. Dat is het begrip korban. Naderen. Ook vertaald met offeren. Men nadert tot God, namelijk men offert, dat is hetzelfde woord. En laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, impliciet offeren. Oh, wat dan? Wat we moeten offeren? Nou ja, dat weet u toch. Dat is Romeinen 12, de eerste verse. Dat wij onze lichamen, ons hele hebben en houden, onze lichamen zouden stellen tot leven, de heilige God, de welbehagen offer. Zie hier, hier ben ik. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Want wat komt er van die troon der genade? Wat kunnen we daar verwachten? Het antwoord is genade, maar met een ander woord dan barmhartigheid. En genade, en wanneer dat nodig is, let op de bekwame tijd. Wanneer dat nodig is, betekent dat, hè? Als het zo uitkomt, ook hulp, specifiek. Maar de algemene gedachte is, we ontvangen dan genade, onverdiende gunst. Daar leven we uit, en dat is het principe van het christelijk leven, genade. Want we hebben een troon der genade. Elders staat dat genade zou heersen door die ene. En dat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. En dat wij het moeten gehoord hebben van de huishouding, weet u nog, Efeze 3. Bedeling der genade en zo. Dat is allemaal niet wet, het is genade. En wat betreft dit vers, ja, ik zeg het misschien weer wat ongelukkig, mensen. Maar ik bedoel het niet zo lelijk als het me strot uitkomt, maar ik ga het toch zeggen. Ja, sorry, het is een slechte eigenschap van me, maar ik ben altijd geneigd de dingen nogal sarcastisch eigenlijk te zeggen. Cynisch, dan wel ironisch. Maar ik denk wel eens, men probeert, heeft geprobeerd onder dit vers uit te komen, dat men zichzelf, zijn hele hebben en houden liggen, zou offeren. En zou stellen in onderwerping aan degene die op die troon der genade gezeten is. Dat is dus de hoge priester naar orde van Melchizedek. Om daar onderuit te komen heeft men het vers zodanig geïnterpreteerd dat het betekent dat we moeten bidden. En dus beginnen we ons gebed met Heer, we naderen tot de troon uw genade. En ik weet wel dat dat goed bedoeld is. Ik neem er ook geen aanstoot aan. Maar ik denk ook altijd dan wel, ja, als het zo begint, ben ik bang dat de spreker in kwestie toch niet helemaal begrepen heeft wat de uitdrukking in Hebreeën 4 vers 16 eigenlijk betekent. Want het naderen tot de troon der genade wil niks anders zeggen dan dat wij tot degene die op die troon zit naderen en ons aan hem onderwerpen om de rest van ons leven degene die op de troon zit te dienen. En in de vergelijking met het Oud-testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron, wij melden ons bij de hoge priester en zeggen, hier ben ik. Ben nou eenmaal als priester geboren en hier ben ik dan, zeg maar wat ik doen moet, deel me maar in. Ja, zo werd het ook. Priesters werden ingedeeld, 24 orden, moesten bij toe weer dienst doen en soms via het lot. En wat het maar was allemaal, jawel. Maar dat is wat het is, uiteraard. Hè. En zolang je erkent de heerschappij van de wet, ben je dus niet genaderd tot de troon der genade. Niet volgens de betekenis die de uitdrukking hier heeft. En daarna zeg ik weer, want ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar daarna zeg ik dan weer, nou ja, de apostel is eigenlijk niet eens tot zijn onderwerp gekomen. Het is net of hij het niet zeggen wil. En dat is zoals u mij vraagt. Ja, hij wil het wel zeggen, maar hij weet hoe moeilijk dat is. En dus heeft hij het alleen maar over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, tot wie wij met vrijmoedigheid zouden naderen, maar wat daar verder van te verwachten is, ja, genade, barmhartigheid, hulp. Hoezo, wat is dat voor een functie? Nou, en dan gaat hij weer, hè? Weer de aanloop. Want elke hoge priester, uit de mensen genomen, want hoge priesters worden uit de mensen genomen en worden gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Namelijk om te offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, om verzoening te doen voor de zonden des volks. En hij moet behoorlijk medelijden, naar behoren betekent dat, hè? Zoals het hoort, behoorlijk, naar behoren. Hij moet, zoals dat verwacht mag worden, medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is, want hij wordt uit de mensen genomen. En omdat hij zelf ook zwak is, moet hij zowel voor het volk als voor zichzelf offeren voor de zonden. En ik ga het niet uitleggen, ik lees het maar eens. En bovendien, en niemand neemt zichzelf die eer om hogepriester te worden. Je kan niet van jezelf zeggen, nou ben ik vanaf vandaag, meld ik me als hogepriester bij de Kamer van Koophandel. En ik vraag een btw-nummer aan. En dat gaat zo niet. Maar alleen die van God geroepen wordt, zoals Aaron bijvoorbeeld. Wordt van God geroepen. En zo is het met de Heer Jezus Christus dus ook. U werd van God geroepen. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Zo van, dat lijkt me een mooi baantje, een goede carrière. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hetgeen dan toch betekent dat de uitdrukking uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, ook inhoudt, gij zijt hoge priester. Want de erfgenaam erft ook het priesterschap. Ja, dat is kwestie van erfrecht. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, en dan komt weer Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het wordt gezegd tot degene, en nou zet hij door, hè. Even, Paulus zet nu een beetje door, hè. Nog niet erg, maar hij zet door. En hij zegt, dit is degene die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Ja, en onderweg heeft hij met sterke roeping en tranen gebeden geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Dat is zo. Maar hij heeft onderweg gehoorzaamheid, hij heeft geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. Om zelf te luisteren. Want dat is wat gehoorzaamheid is. En daarom is hij ook degene die nu spreekt. Nadat hij eerst heeft leren luisteren. Hij weet dus ook wat het voor ons is om te moeten luisteren. En om onze eigen toekomstverwachting en loopbaan te moeten opgeven in ruil voor een loopbaan die de Heer ons voorzet. Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Hebben jullie nog? Hij weet wat dat is. Nou goed. Maar hij is na zijn aardse omwandeling geheiligd geworden. Eigenlijk volmaakt geworden, maar ik ga er niet verder op in, vers 9. En hij is oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En hij wordt van God genoemd, dat wil zeggen hij is van God benoemd. Lees het dan maar zo. Hij is benoemd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan komt het verhaal van dat het toch wel zwaar is om het te gaan uitleggen. En dat verklaart waarom het zo'n lange aanloop is. Met steeds weer een terugval en een uitweiding tot aan hier. Maar er komen nog veel sterkere woorden. Want hij zegt, het is vaste spijs, daar moet je aan gewend zijn. En jullie hebben eigenlijk misschien wel nodig dat je weer melk krijgt en de eerste beginselen van het woord van God leert. Maar zegt de apostel, ik moet nou toch eindelijk tot mijn onderwerp komen. Ik ben nu al een hoofdstuk 6. En hij zegt dus, daarom, let op hè, daarom, nalatende de melk, nee, er staat het beginsel der leer van Christus. Maar dat grijpt terug op 5 vers 12. De beginsel der woorden gods. Nalatende de melk, nalatende de elementaire Bijbelse waarheden, ook met betrekking tot Christus, laat ons tot de volmaaktheid, volwassenheid voortvaren, want voor de volmaakte en de volwassene is de vaste spijs. Hij zegt, ik hou nou op met de melk, nu komt de vaste spijs. Zo. En wat ga ik dus niet doen? Nou ja, ik ga niet weder verwerpen. Fundament leggen staat er, maar dat is een misvertaling van katabole. Het nederwerpen, wegwerpen. Niet wederom verwerpende. Het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. En van de leer der dopen, want dat is allemaal melk hoor, broeders en zusters. Dat is allemaal melk. Geloof in God. Leer der dopen, allerlei wassingen. Uit het Oude Testament ook, hè. Leer der dopen. En de bekering, dat je tot God moet bekeren van de afgoden en dat soort dingen meer. Ja, dat is allemaal melk. En van de oplegging der handen. Het overdragen van autoriteit. Dat zijn we trouwens allemaal al vergeten, want autoriteit bestaat niet meer en het wordt dus zeker ook niet overgedragen. Hè? Ja. En van de opstanding der doden. Ja, als er geen opstanding der doden is, is er geen zaligheid, is er geen behoudenis. Dat staat in 1 Korinthe 15. Maar dat waren ook maar die lui die alleen maar melk hadden, weet u wel, en geen vaste spijs wilden. Maar het is heel fundamenteel. En dat er een eeuwig oordeel zal komen, dat is ook melk. Kijk, als in dit leven geen rechtvaardigheid bestaat, en alle filosofen zijn tot die conclusie gekomen, en er bestaat toch iets als rechtvaardigheid, dan kan het alleen maar komen hierna. In het hiernamaals. En daar komen al die leringen vandaan, in al die religies, over die scheiding der geesten die er is in het hiernamaals. Heb u dat nog? Ga ik allemaal niet uitleggen, want het is toch allemaal afgoderij, dus waarom moet ik het uitleggen? He? Maar dat eeuwige oordeel, dat komt ook inderdaad, en je leest het in het Oude Testament ook regelmatig, maar het is allemaal melk. He? Nou ja, en of we het er nog over zullen hebben, nou ja, we hebben het er nog wel eens over. Dit zullen wij doen, indien het God toelaat, hoewel ik geneigd ben de zin te lezen als, wij gaan die leer nalaten, ik ga het niet verwerpen, maar wij gaan nu verder. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren en als God het toelaat gaan we dat wis en waarachtig nu ook doen. Maar dat doen we niet, want het is al veel te laat natuurlijk. Inmiddels. Maar ja, het is, ik wil morgen niet, ik hoop niet dat u mij er kwalijk neemt, maar ik wil morgen niet beginnen bij vers 4. op de vroege ochtend en op de nuchtere maag, gaan we zeggen. Dat wil ik niet. Dus, en geef me een excuus om er doorheen te snellen. En als u daarna vragen hebt, mag u ze morgen stellen. Dat meen ik serieus. Maar wat staat is dit? Want het is onmogelijk. We gaan tot de volwassenheid voort. We gaan nu aan de vaste spijs. Want het is onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en dus wedergeboren zijn, want ze hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Vers 4. En die gesmaakt hebben het goede woord Gods, dat is minstens het evangelie. En die de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, die wedergeboren zijn, kinderen Gods. Maar het is onmogelijk om die kinderen Gods die daarna afvallig worden, dat wil zeggen niet meer zich willen laten voeden, niet meer zich willen laten opvoeden, en die ook niet willen wennen aan vaste spijs. Het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering, want ze waren al bekeerd. Maar ze laten die dingen los. Ze willen niet verder. Het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Hij zegt niet dat het onmogelijk is dat zij zich vernieuwen tot bekering. Maar hij zegt, het is onmogelijk dat ik dat doe. Want ik heb ze ook niks meer te vertellen. Ik had ze wat te vertellen. Misschien heb ik het ze verteld, maar ze willen niet horen. Dan houdt het toch op. En als het dan toch ophoudt, zegt hij, kan ik net zo goed doorgaan. Dan maar verder. Met diegenen die wel willen horen. Want het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Wat dat betekent, daar moet je misschien 3 keer over nadenken. En als je alleen der melkdeelachtig bent, zal dat moeilijk worden om te begrijpen wat hier staat. Maar voor de anderen mag het niet moeilijk zijn. Zij keren terug naar dit oude leven. Zij willen waarschijnlijk ook de Heer betrekken in hun oude leven. En daarmee stellen ze zich voor het kruis in plaats van na het kruis. En ze stellen zich onder de wet in plaats van onder de genade. Maar van de wet en van die oude mens word je verlost door de dood en opstanding van Christus. En als je het 1 keer aanvaard hebt en je plaatst je dan toch terug onder dat oude verbond der wet en in het vlees enzovoort. Ja, dan ben je bezig de Heer opnieuw te kruisigen dus. Dat is de korte formulering van Paulus. En daarmee maken zij de Zoon van God openlijk ter schande. Want ze vernederen hem opnieuw en brengen hem als het ware opnieuw aan het kruis. Ze moeten als het ware opnieuw verlost worden. Dat kan natuurlijk niet, maar zij miskennen de verheerlijkte Christus en dus ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat er dan staat over deze mensen, althans over hun leven en over hun werken is, dat die zijn verwerpelijk, zijn donen en distelen, het is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding, vers 8. Dat gaat niet over die mensen zelf, en anders leest u maar 1 Korinthe 3, daar staat het ook nog eens een keer, zij zelf zullen behouden worden, maar hun werken zullen verbrand worden. Van hun praktische leven komt niks terecht, is alleen donen en distelen. En dan kun je al mooie vrome praatjes bij verkopen. Het was toch om de Heer te dienen. De Heer is er niet van gediend. En hij brengt er een oordeel over. Heb je dat nog? Dat is niet goed, dat is kwaad. En dan verlies je dus, daarmee verlies je dus je loon en je heerlijkheid. Zwart-wit gesteld, maar dat gebeurt hier. En dat is nog rustig gezegd, want enige hoofdstukken verder vinden we nog een veel zwaardere uiteenzetting over dit oordeel dat zal komen over gelovigen die aan de Heer ontrouw waren. Vergis u maar niet. En dat het een zwaar oordeel is, is omdat het niet eindigt in de dood. Het eindigt überhaupt niet. Het is levenslang en dat leven is nogal lang. Die begrijpt u toch? Ja. Dat is een zeer ernstige waarschuwing, omdat het niet maar het tijdelijke betreft, maar het eeuwige. Als je hier die zoon van God te schande maakt, dat wil zeggen van hem niks aantrekt in de praktijk en gewoon leeft naar de oude mens en in het vlees, dat mag je doen. Je mag het doen, maar het heeft wel consequenties. Het is niet verboden. We leven uit genade. Maar je leven is niet nut. En in met de woorden van 2 Korinthe 5, straks sta je naakt. Onbekleed. Voor de Heer. En je zult het daar in de eeuwigheid mee moeten doen. Dat betekent dat iedereen het ook aan je kan zien. Dat je van je leven een zootje gemaakt hebt. Als kind van God. Is dat in de Bijbel? Allemaal? Zeker wel. Kun je eeuwig leven kwijtraken? Nee. Kun je verloren gaan? Nou, niet in de zin dat je je eeuwig leven kunt kwijtraken. Maar je kunt wel degelijk verloren gaan in de zin dat je leven hier op aarde absoluut geen enkele betekenis heeft voor de eeuwigheid. Voor God. En met die schande zou je dan toch de eeuwigheid door moeten. Als dat al zou kunnen, want het kan niet eens. Je kan er niet door. Er komt geen ruimte aan. Dat is, denk er maar eens over na. Het lijkt mij toch een schrikbeeld te zijn. Of dit een goede motivering is om de Heer te dienen. Ik dacht het niet. Maar het is wel een Bijbels gegeven. Goede motivering om de Heer te dienen is tot je te laten inwerken. Dat hij ons verlost heeft, vrijgekocht heeft van de slavernij in deze wereld. Waardoor we moreel gezien zijn eigendom zijn en de morele plicht hebben om hem te dienen. En waarom niet? Zijn juk is zacht en zijn last is licht, heet dat. In dit verband, uiteraard. En een betere baas kun je niet wensen. Ik wil het nog een keer zeggen, persoonlijk, een betere baas kun je niet wensen.